Goedemorgen. De kerstklanken klonken al, maar we moeten nog één weekje wachten. Het is derde advent. Van harte welkom. Fijn om hier bij elkaar te zijn in de kerk. Ook fijn dat u thuis mee kunt luisteren, mee kunt kijken. Mooi om zo verbonden te zijn in deze dienst. Dan de dienst van vandaag. We staan vandaag stil bij een tekst uit Jacobus. Nou, en zoals we Jacobus kennen, knalt hij er stevig in. Bart en ik hebben nog getwijfeld of we deze tekst, of die vandaag wel paste, of die wel bij het dopen paste. Want Jacobus die is stevig. Hij steekt stevig van wal. En wij denken dat dat wel kan, maar we horen ook graag na de dienst wat u ervan vond en van dacht. In die gemeente waar Jacobus het over heeft, daar is ruzie, jaloezie, slechte verlangens. En zij krijgen een stevige draai om de oren. En Jacobus die confronteert ze ook, stevige spiegel, jullie gedrag heeft consequenties. Gebeden worden niet verhoord door wat zij doen. Nou, daar kun je zomaar mee aan de haal gaan en ja, een heel verkeerde conclusie misschien uittrekken. Maar gelukkig komt Jacobus ook met een prachtige belofte. Als jullie dichter bij God komen, zal God dichter bij jullie komen. Een duidelijke, radicale boodschap en het is goed om daar vandaag ook over na te denken. Ook als wij bij God komen met onze kinderen. Dus een hele mooie belofte zit daar ook in. Ik wens u een gezegende dienst.
Nou, Freert zei er net al het een en ander over aan het begin van deze dienst. We gaan een gedeelte lezen wat best wel pittig is. En ik kwam op dit gedeelte vanuit de tekst die ook centraal staat van kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. En soms heb je dat dan, dat je dan vervolgens dat Bijbelgedeelte gaat opzoeken en dan denkt, nou, dat is best wel een vol gedeelte. Pittig ook. Nou, Freerik heeft al iets gezegd en ook even vooraf, voordat we het gaan lezen, ook goed om misschien een paar dingen even in gedachten te houden. Het is een brief van Jacobus. Jacobus is de halfbroer van de Heer Jezus. Dezelfde moeder. Een van de zoons van Maria en Jozef. Later is Jacobus de leider van de gemeente in Jeruzalem. En daartussendoor zie je in het evangelie wel een paar hele bijzondere en ook alweer herkenbare dingen, denk ik. Jacobus heeft er eerst niet zoveel mee met Jezus en wat hij zegt te zijn. Lijkt mij ook best wel begrijpelijk. Als je broer, zo ken je hem, op een bepaald moment dingen gaat zeggen die toch echt erop wijzen dat hij gelooft dat hij de Messias is. De Zoon van God. Ergens in het evangelie staat zelfs dat ze hem komen halen, want ze denken hij is niet goed in zijn hoofd. Nou, als jouw broer diezelfde dingen ging zeggen, dacht je misschien ook wel, laten we hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Maar Jacobus wordt als leider van de gemeente Jeruzalem later de rechtvaardige genoemd. En dat was niet omdat hij zo mooi kon praten over rechtvaardig doen, maar omdat hij zo opvallend rechtvaardig was. Hij deed wat Jezus ook gezegd had. En dat is in zijn brief ook aan de orde voortdurend. Dat hij zegt, als je gelooft in de Heer Jezus, dan moet je ook doen wat hij gezegd heeft. Daar wilde hij ook de kracht voor geven. En dan als laatste, dat zit ook wel een beetje dit gedeelte. Jacobus heeft een bepaalde spreekstijl, schrijfstijl, die voor ons gevoel een beetje rommelig is. Er is eigenlijk in de Bijbel zijn soort twee brieven die, twee boeken die veel op elkaar lijken. Dat is in het Oude Testament het boek Spreuken. En Jacobus, en ik denk als je ze allebei wel eens gaat lezen of gelezen hebt, dat je het herkent. Het staat helemaal vol met allemaal best wel wijze dingen, scherpe dingen. Maar wij houden wel wat vaak van wat meer structuur. Dat je een beetje een lijn erin ziet en een punt. En dat zie je niet altijd bij die stijl. Dat is een Joodse preekstijl, wordt wel garash genoemd. Dat was een rabbi, een leraar, die liep rond in de synagoge, of in de tempel. En die hield niet een keurig gestructureerde preek, maar die noemde allerlei wijsheden. Scherpzinnige opmerkingen. En nou, misschien een beetje soms met de uitdaging, zoeken jullie het verband er maar tussen. Maar neem ze liefst één voor één ter harte. Als je straks van dit gedeelte dat we gelezen hebben niet alles onthoudt, is dat niet zo gek. En ook niet het meest noodzakelijke. Maar luister wel goed van wat spreek je dan wel aan. En ik heb een poging gedaan om er dan toch een beetje structuur in aan te brengen straks. Nou, dat heeft Frederik al gezegd. Dat is aan jullie om uiteindelijk te beoordelen of dat dan een beetje gelukt is. Jacobus 4 vanaf vers 1 tot 10. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. God heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven? De genade die hij schenkt is groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. De kerntekst uit dit gedeelte, waarmee ik begon, waarvan ik ook na de voorbereiding denk dat het ook echt een kerntekst is, hieruit is de tekst, kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Dat zou, om er aan het begin te zeggen, het gevoel kunnen oproepen van, hé, maar is het dan iets van voorwaardelijkheid? Dat God zegt, eerst jij, eerst u, en dan kom ik. En het tweede hierbij, bij dit gedeelte wat ik zei, ja, het is best wel een gedeelte waar je nou niet misschien direct blij van werd. Bij alle dingen die gezegd werden. Nou, ik keek even terug. Jacobus begint zijn brief met een zinnetje, en dat is wel bijzonder. Dat wordt nu in de MBV vertaald met, ik groet u. In de vorige uitgave stond er, verheugt u. Het is namelijk eigenlijk een, ja, aan de ene kant een alledaagse zin, uitspraak. Tegelijkertijd komt hij wel van het woord verheugen. In die zin is het misschien ook wel mooi om het heel dicht bij elkaar te hebben. Een soort alledaagse groet en tegelijkertijd, Jacobus zegt, verheugt u. Wat er ook komt, wat ik ook ga zeggen, wees ervan overtuigd dat ik ervan uitga en wil en hoop en bid dat je uiteindelijk door wat ik zeg je verheugt. Nou, in dit gedeelte, ik zei het al, het zijn allemaal wijsheden, vrij scherp. En je ziet misschien niet direct de samenhang, maar op de achtergrond van dit gedeelte zit wel iets wat voor Jacobus heel bekend is en voor de eerste mensen wie hij schrijft. Dat is het beeld van de tempel of de tabernakel. En even afbeelding daarvan erbij. Kijk, de tabernakel bij het volk in de woestijn, later de tempel, was een geschenk van God. Opdracht van God. Hij wilde laten zien dat hij bij het volk wilde wonen. En tegelijkertijd had er wel een opbouw in die tempel of tabernakel. Als je naar de tabernakel ging, was je niet zomaar helemaal aan het achterste gedeelte, wat het allerheiligste werd genoemd. Het teken van Gods aanwezigheid. Nee, er zat wel het een en ander voor. Een brandofferaltaar. Beeld van verzoening. En verzoening is een prachtig woord, want dat is meer dan vergeving alleen. Dat het goed gemaakt wordt, maar ook van een nieuw begin. Er werden offers gebracht op een brandofferaltaar. Als teken van boetedoening. En tegelijkertijd werd een deel van dat offer ook altijd gebruikt voor een maaltijd. Nou, samen aan één tafel gaan. Hè, we kennen dat bij ons als mooi beeld bij het familiediner. Is het symbool van weer met elkaar verzoend worden. Heelheid. Eerste wat je tegenkwam. Verderop, je ziet hem heel klein op de afbeelding. Een wasvat. Teken dat God duidelijk wilde maken dat je elke keer opnieuw reiniging nodig hebt. En dan kwam het heilige. Met daarin verschillende voorwerpen. Een tafel met brood. Teken dat God degene is die voor ons zorgt. Voor onze dagelijkse levensbehoeften. Een kandelaar met licht. Teken van de God die ons zijn leiding geeft. En een wierookaltaar. Symbool van gebed. Er wordt dan vaak gezegd dat onze gebeden als wierook opstijgen voor God. Teken van verbondenheid. Van vertrouwen. Van liefdevol contact. En dan was er het allerheiligste. De heilige der heiligen. Daar kwam in de tijd van de tabernakel, de tempel, alleen de hoge priester. Eén keer per jaar. Om verzoening te doen. Nou, Jacobus die heeft dat beeld in gedachten als hij het heeft over naderen tot God. En over jezelf reinigen. Zoals die tabernakel aan de ene kant het ultieme teken was. God zegt, ik woon bij jullie, ik ben er. Hij stond middenin. En later de tempel in Jeruzalem. Was het tegelijkertijd een oproep om bij God te komen. Met alles van je leven. En dat is wat Jacobus ook in deze brieven in het hoofdstuk speciaal doet. Hij zegt, denk eraan dat God er is, maar kom bij hem met oprechtheid. En kijk, zijn scherpe woorden zijn misschien ook wel een beetje expres zo scherp, zodat dat het heel helder is waar het over gaat, zonder dat het altijd specifiek zo erg moet zijn. Hè. In de voorbereiding van deze dienst dacht ik, wat Jacobus schrijft is wel even een hele lastige tekst om op deze zondag dat ik hier weer ben te horen lezen. En dat we dat met elkaar aanhoren. Want als er iets de afgelopen weken voor ons in ieder geval heel duidelijk was, is dat dit een hele liefdevolle, warme gemeente is. Er ligt een hele stapel kaarten op de kast. Appjes, telefoontjes. Mensen hebben zich ingezet, geholpen. Dan zou dit op zich niet de eerste gedachte zijn. En ook niet de tweede. Als ik aan onze gemeente denk. Misschien was het ook niet per se zo dat het zo scherp was. Maar Jacobus zegt hier, let goed op, wees oprecht in je hartstochten allereerst, in je bidden en in je levenshouding. En wat hij met je hartstochten bedoelt, als eerste, dat messcherpe wat hij schrijft is, hij wil dat we nadenken over de dingen in ons leven die zorgen voor conflicten. Of zoiets als jaloezie. Of ergernis. De mensen met wie je niet op kunt schieten. En dan om te beginnen, maar ook gewoon in de gemeente. Ook mensen die je misschien van denkt, nou, het is fijn dat we een grote gemeente hebben. Dan hoef ik niet met iedereen goed te zijn. Waar komen die dingen nou vandaan, zegt Jacobus. Kijk, als we iemand niet mogen, irritant vinden, dan is mijn eerste gedachte, dat komt natuurlijk door die ander. Door wat hij zegt. Soms al door zijn houding. Door het gedrag. En Jacobus zegt, kijk eerst eens naar jezelf. Want wat jij denkt en voelt, bepaalt dat hoe je naar die ander kijkt. Of zit er nog iets tussen? Jacobus zegt, al die dingen komen voort uit het feit dat je niet bidt. Er hoort een filter te zitten tussen wat jij denkt en voelt en wat je doet richting de ander, zegt Jacobus. Wees oprecht. Kijk daar eens even eerlijk in de spiegel. Werkt het zo? Dat je niet direct vanuit jouw gevoel of denken reageert, maar eerst via God. En daar sluit hij gelijk op aan, dat hij zegt, nou, als het dan toch over bidden gaat, waarom bidden jullie eigenlijk? En hoe? Is jouw gebed een vorm van je alleen maar je verlangens indienen? Moet God ervoor zorgen dat jouw leven goed of liefst nog beter verloopt? Of is bidden vragen om wat God belooft? Is het echt vertrouwelijk omgaan met God? Is je bidden ook iets van allereerst stil worden voor God? Want ontzag, zoals met dat lied, als ik naar de bergen kijk, dan voel ik mij een kwetsbaar mens. Waar komt mijn hulp vandaan? Eerst stil worden voor God. Eerlijk zijn in je gebed over wat er niet goed is. En dan als je gaat vragen aan God, je afvraagt, is dit ook wat God van mij vraagt? Vraag ik vooral, God geef me uw goedheid, uw liefde, uw blijdschap, uw vrede, uw Heilige Geest. Is bidden vertrouwelijk zijn met God? Vraagt Jacobus. En het derde is, wees oprecht in je levenshouding. Als je zegt dat je gelooft in God, als je afvraagt waarom zou ik dat wel of niet gaan doen, gebruik Jacobus twee woorden, waarvan vooral de eerste, denk ik, het meest lastig is. Onderwerp je dan aan God? Dat is een jeukwoord, denk ik. Vooral als je het gaat vertalen in het Engels, is het volgens mij submission. Nou, dat roept heel veel op aan gedachten, beelden, gevoelens misschien. Maar wat is het in de Bijbel? Je onderwerpen aan God. Het is erkennen dat God machtiger is dan jij. En wie ook maar. En wijzer. En dat zeg je dan van de God die belooft dat hij goed is. Hij is machtiger en wijzer. Dus je onderwerp is erkennen, u bent goed en ik vertrouw erop dat u kunt wat u belooft en dat u het beter weet dan ik. En het andere wat erbij gezegd wordt is, verzet je dan tegen de duivel. Dat is ook iets wat je misschien niet eens zo altijd heel bewust mee bezig bent. Volgens mij is daar eigenlijk ook best wel misschien wat weinig aandacht voor. Want ja, het kan ook klinken alsof je daarmee het van je afhoudt. Als het kwaad te maken heeft met de duivel, ligt het buiten jou. Maar Jacobus zegt hier juist, verzet je tegen de duivel. Dat is het, zou kunnen zeggen, het omgekeerde van je onderwerp aan God. En bij God is het erkennen wat hij zegt is waar. Daar vertrouw ik op. En bij de duivel is het zeggen, zijn listen zijn leugens. De voortdurend terugkomende gedachten. En denk maar bij jezelf, nou, alles wat niet in overeenstemming is met wat God gezegd heeft. Bijvoorbeeld, als je maar de minste gedachte hebt, maar God ziet mij vast niet zitten. Ik ben niet goed genoeg. Of het is nooit genoeg wat ik doe. Verzet je tegen die leugens. En het gevoel en de gedachte die in je hoofd kan gaan vastzitten, dat je niet bestand bent tegen dat wat jou het leven moeilijk maakt. Tegen elke vorm van kwaad, strijd die je ervaart, verzet je er tegen en de duivel zal van je vlieden. De belofte is dat God je wil geven wat je nodig hebt. En jou de kracht wil geven om je tegen de duivel te verzetten. Dan zijn die twee woorden, onderwerpen en verzetten, geen woorden die je een soort slaafse houding aanpraten, maar juist woorden die je activeren. Want je onderwerp aan God vraagt ook iets actiefs. God dwingt je niet om te geloven, om te doen wat hij zegt. En je bent ook geen speelbal. Je kunt niet en hoeft niet te denken van ja, wat er in mijn leven gebeurt, ja, het overkomt me maar. En nee, onderwerpen en verzetten zijn allebei woorden waarbij je ingeschakeld wordt. En die staan, ook bij Jacobus, in teken van genade. God is er. Hij komt. Hij wil bij jou zijn. Hij is altijd de eerste. Maar juist daarom vraagt hij ook actie. Dat zag je bij de tempel. Dat zie je bij de Heer Jezus. Dat zie je ook straks bij de doop. Het gaat steeds over wat God doet en wat Hij belooft. Hij komt bij ons. Hij verzoent ons. Hij zegent ons. Hij belooft ons God te zijn. En die God vraagt dan om oprecht te leven met Hem. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, dan laat je je leven niet leiden door je hartstochten. En zoals ik zei, dan is die filter er. Wat je denkt of voelt, breng je eerst bij God. En zo kijk je naar de ander. En bidden wordt dan vertrouwelijk omgaan. Stil worden voor God, Hem aanbidden, eerlijk zijn, maar ook moed vinden. Hij is erbij. En je onderwerpen. Leven in het vertrouwen. Hij is veel groter, machtiger. Hij weet het beter. En Hij geeft mij de kracht om tegen elke vorm van kwaad te strijden. En uiteindelijk te overwinnen. Dat is wat Jacobus bedoelt. Als hij zegt, kom nader tot God. Dan komt hij nader tot jou. In die actieve houding. Van zo met God leven. Dan zal je ook ontdekken dat dat de grootste vreugde geeft die denkbaar is. Of eigenlijk nog mooier gezegd, dat God zelf dan je grootste vreugde is. Amen.